De IBS Podcast. Welkom bij de IBS Podcast. Met deze keer, hoe kun je nog onderscheidend zijn in vermogensbeheer? Mijn naam is Anouk van der Moer, Head of Marketing Communications bij IBS Capital Allies. Ik ga in gesprek met Harold Knebel, CEO, en Reinder Wietsma, Head of Investments. Wat je ziet is een groeiend aantal partijen dat kiest voor passief beleggen. Verder zien we in de markt steeds meer interesse in niet beursgenoteerd beleggen. Waar ik benieuwd naar ben is, hoe is de manier van IBS beleggen onderscheidend en hoe zorg je daarvoor? Harold, zullen we met jou beginnen? Het is alweer even geleden dat jij actief was als belegger. Hoe zie jij deze ontwikkelingen?
Ja, ik onderschrijf dat de markt voor passief beleggen een grote vlucht heeft genomen in de achterliggende jaren. Naar Jaak Kruik, toen ik nog actief was als belegger. Daar waren veel meer partijen aan het zoeken om de slimste beleggingen eruit te halen. Er was veel fundamentele analyse, veel technische analyse. En iedereen had zo zijn eigen aanpak die echt afweek van andere partijen. Door de jaren heen zie je dat de rendementen van die aanpak een grote verdeling gaven, maar per saldo eigenlijk niet bijdroegen aan een outperformance ten opzichte van de benchmark. En is de roep om de benchmark te spiegelen is groter geworden. En daar zijn ook heel veel producten voor op de markt gekomen. Dus dat, en terecht wat je zegt, dat veel partijen daar zich bij aansloten om in de markt te beleggen in plaats van zelf keuzes te maken. En dat is eigenlijk het actieve beleggen. Wij doen het anders en wij denken nog steeds dat actief beleggen een voordeel heeft ten opzichte van de indexbeleggers. En dat komt omdat actief beleggen te maken heeft met een goed selectiesysteem. Maar de tweede factor die veel belangrijker is bij dat spel is de discipline rondom je keuzes. Nou, daar kunnen we straks nog even over doorpraten, denk ik.
Nou, dat lijkt me zeker boeiend om dat te doen. IBS biedt twee actieve vermogensbeheerproposities. Allebei een actieve strategie, de IBS 30 en de IBS Impact. Reinder, jij en je team kijken veel meer naar de positie van bedrijven en laten je dus minder leiden door macro-economische gebeurtenissen. Toch volg je wel alle ontwikkelingen. Hoe neem je die dan mee?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien ook even teruggrijpend op wat Harold net gezegd heeft over actief beleggen en passief beleggen. Er is in zichzelf niks mis met een beleggingsstrategie als passief of actief, als je het maar op de juiste manier doet. En bij ons zit het al deels in de naam, maar de IBS 30. We hebben een selectie met 30 ondernemingen. De IBS Impact hebben we het niet in de naam gestopt, maar ook dat zijn 30 beursgenoteerde ondernemingen. En in beide gevallen zijn we als team gefocust op de competitieve positie van die onderneming. Dus kan die onderneming op de lange termijn goed zijn voor zowel zijn omgeving, maar ook voor ons als aandeelhouders. Want we willen uiteindelijk ook een financieel rendement uit de positie die we hebben. En er gebeurt heel veel in de wereld. Als ik terugkijk naar de afgelopen 30 maanden, dan heeft de wereld er een paar keer in een korte tijd heel anders uitgezien. En het leuke daarvan is dat als je ondernemingen hebt met een sterke competitieve positie, dat ze zelf in staat zijn om ook met die verandering om te gaan. Dus je outsourced een deel van die macro-economische veranderingen. Laat ik twee voorbeelden geven op hetzelfde bedrijf. Accenture is een onderneming waar we in beleggen in de IBS 30. Er werken meer dan 500.000 mensen. Nou, dat is een gigantisch getal. Als je 36 maanden geleden had gevraagd aan de mensen bij Accenture, denk je dat iedereen thuis kan werken, was het antwoord waarschijnlijk geweest nee.
Nee.
Nou, dat is ze gelukt. Maar nu zie je natuurlijk dat de arbeidsmarkt is krap. Zeker Noord-Amerika, West-Europa. Hoe ga je om met die krappe arbeidsmarkt? Hoe zorg je dat je je mensen binnenboord houdt? Nou, daar moet zo'n managementteam actief mee aan de slag. Maar de competitieve positie en de demand voor het product van Accenture, dus mensen met skill in cybersecurity, in IT en allerlei andere facetten, die is er onverminderd. En die zal ook nog lang doorduren. Dus vanuit die gedachte zorgt Accenture zelf eigenlijk dat ze omgaat met al die veranderingen. En dat betekent dus ook dat als inflatie 5% is of 2% is, dat het businessmodel uiteindelijk je daarin heel erg gaat helpen. Dus er is heel veel macro-economische ontwikkeling. Maar beurskoersen op de lange termijn volgen niet zozeer die macro-economische ontwikkeling, maar de winstgevendheid die een onderneming kan halen. En vanuit die gedachte ook zijn we niet heel erg bezig met, oh, we moeten nu meer in dit soort bedrijven gaan beleggen, want de macro. Maar juist willen we ondernemingen hebben die over tijd zelfstandig goed kunnen omgaan met verandering in de macro-economie. Ook omdat die zo snel verandert. Als je nu kijkt, inflatie is nu het thema. Hogere rente is daar als gevolg van een belangrijk thema. Maar het is helemaal niet gezegd dat over 12 of 24 maanden nog steeds weer de voorpagina's beheerst. Net als dat corona en andere periodes dat waren. Terwijl als aandeelhouder en met een geconcentreerde portefeuille willen we lang onze posities vasthouden. En moeten die ondernemingen dus eigenlijk een heel deel van het Engels heavy lifting zelf doen. Dus dat is wat wij volgen en een manier van kijken naar ondernemingen en macro-economie in combinatie met een beleggingsportefeuille.
Ik kan me voorstellen dat klanten wel af en toe zenuwachtig worden van die ontwikkelingen. Komen misschien wel op het punt van discipline. Hoe leg je dat uit aan je klanten?
Wat Reiner beschrijft aan de macro-economische ontwikkelingen, dat het een enorme test is en ook een stresstest van je eigen aanpak. Klanten zullen, juist als het spannend wordt, willen ze controle hebben over de zaken die ze doen. Eigenlijk is angst een slechte raadgever in deze, om die controle te willen hebben in tijden dat het onvoorspelbaar is en nieuwe ontwikkelingen zich aandienen. Dus wij leggen uit dat je eigenlijk de controle is eigenlijk meer dat je jezelf moet controleren en met je vingers van je beleggingen af moet blijven. En de markt en de keuzes het werk laten doen. Nou, dat is altijd spannender op het moment dat de beurzen naar beneden gaan. Dan willen klanten zelf ingrijpen of inbreken in dat proces. Natuurlijk voelen wij die spanning ook als de koersen naar beneden gaan of er komt druk op die bedrijven. Maar ook wij moeten die discipline tonen dat wij zeggen, nou ja, de keuzes die we gemaakt hebben zijn goed. We laten het management, wat Reiner zegt, zijn werk doen. En dat is wat we hebben afgesproken met elkaar.
Ja, benodigde zitvlees.
Ja, we noemen dat zitvlees of echt wel discipline. Dat betekent dat je ook veel met klanten moet praten over wat dat verlies aan controle voor spanning met de klant meeneemt. En wij hebben ook dus de taak om uit te leggen hoe we de keuzes hebben gemaakt, wat die bedrijven aan de marktomstandigheden doen. En dat het verstandig is, omdat het ook deels onvoorspelbaar is wanneer markten weer andere thema's kiezen. Dat niemand precies weet wanneer die overstap of die omgang van de markt met de nieuwe thema's weer gaat worden. En vaak, als je dat steeds probeert te timen, ja, dan kom je uiteindelijk slechter uit.
Nog even terug op het verhaal van jou, Reiner. 30 bedrijven, actief beleggen, waarin je dus echt heel goed kijkt naar hoe dat bedrijf in elkaar zit en of het inderdaad goed kan overleven in allerlei soorten van tijden. Dat ze zich goed kunnen aanpassen. Klinkt voor mij heel logisch. Ik zou daar ook, ik kan me voorstellen dat heel comfortabel klinkt. Maar waarom doen andere beleggers dat dan niet? Waarom is dat onderscheidend? Of is dat überhaupt onderscheidend?
Ik denk dat het zeker een beleggingsfilosofie is die beproefd is. Wij hebben ook een small cap fonds hier, UBS, Silvercross ook, die hebben 25 tot 35 bedrijven. Het is dus een aantal dat als actieve belegger prettig werkt, omdat je niet, spreekwoordelijk, alle eieren in één mandje hebt zitten. Als je 5 bedrijven hebt, dan word je natuurlijk heel geconcentreerd. Maar kies je 50 of 100 ondernemingen, ja, dan word je wat meer de markt. En dan kun je ook niet meer goed afwijken of keuzes maken. En daar zit wel, denk ik, ook een heel stuk van onze meerwaarde. Dus dat we ons onderscheiden door een duidelijk uitgesproken beleggingsstrategie. Daar gaan we niet helemaal in overboord. We doen alles in 5 aandelen en we hopen er het beste van. Maar we spreken ons wel duidelijk uit. Nou, is het aantal 30 meer dan voldoende gespreid? De Dow Jones is er al heel oud mee geworden en heel succesvol. De AIX zijn er zelfs maar 25 en ook die doet het al een hele tijd. Dus dat is voldoende om een goede spreiding te hebben, maar wel geconcentreerd te zijn. Maar je wijkt af. En om aan te haken bij wat Harold in het begin ook zei, ja, als je de behoefte hebt om dicht bij de benchmark in de buurt te blijven, of om niet te moeten uitleggen dat je van tijd tot tijd afwijkt, dat zal het meer werken om uit te leggen als je naar beneden afwijkt dan naar boven. Want naar boven vindt iedereen dat ook wel een stuk leuker. En terecht. Maar dan ga je dus meer die markt opzoeken in plaats van een afwijkende strategie. En in ons geval, dat is al iets wat we lang doen, hebben we ook een specifieke behoefte om bepaalde dingen niet te doen. Dus we zijn begonnen ook met beleggen in individuele titels, omdat we niet wilden beleggen in wapens, in tabak. En dan ondernemingen waar we vanuit ESG of environmental wensen niet comfortabel mee zijn. En als je individuele titels kiest, kun je ook heel duidelijk positioneren naar bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet opnemen in je portefeuille. Dus dat speelt ook mee. Dus het is een combinatie van, maar er zijn meer beleggers of beleggingsstrategieën die dit aantal van ondernemingen kiezen. Ik denk in onze positie als vermogensbeheerder in de Nederlandse markt dat we ons duidelijk hebben neergezet. En dat voel ik mezelf ook heel comfortabel mee.
Harold, Reiner heeft een hele duidelijke visie. Hoe groot is nog jouw bemoeienis met het beleggingsbeleid?
Ja, zo min mogelijk. Ik ben een overtuigd aanhanger van het feit dat als je specialisten inhuurt, professionals, om activiteit op te pakken en uit te voeren, dat je die professionals ook aan het werk moet laten. Ik zie mijn rol meer als het creëren van infrastructuur, faciliteren van de mogelijkheden waar mensen hun werk kunnen doen. En ja, ik denk dat de specialisten op dit vlak ook hun eigen keuzes moeten maken. Als te veel mensen zich met keuzes gaan bemoeien op dit vlak, dan zie je altijd dat er een consensus komt en dat is nooit goed. Dus uitgesproken meningen ferme posities, goede selectiecriteria en discipline, wat ik net al zei. Ja, dat kunnen ze zelf heel erg goed. En ik heb er ook zeer veel vertrouwen in dat het ook in de toekomst gewoon op deze manier zich verder gaat ontwikkelen.
Maar ik kan me voorstellen dat het toch binnenskamers af en toe een beetje oncomfortabel voelt voor jou als Reinder en zijn team met een nieuw idee komen of
een wijziging. Het is ook vooral altijd een verrassing waar wij mee komen.
Oké.
Okay. Ja, oncomfortabel. Ik denk waar ik net over had, dat klanten zich oncomfortabel voelen als ze geen controle hebben over het proces. Dat voel je natuurlijk als CEO, dat je die controle ook uit de handen hebt gegeven. Dus ik herken me ook in de klant die zich bij bepaalde marktsituaties oncomfortabel voelt. Dat herken ik wel. Alleen ik moet ook niet de fout maken om precies op die momenten dan te zeggen dat ik wel het beste inzicht heb in deze markt. Want dan gaat het dus fout. En dus je kiest ergens voor. Dat is de kern van het verhaal. Je moet overtuigd zijn van je selectiecriteria. Ik denk dat dat heel goed is gedaan. In de meeste jaren gewoon ook de beste performance geeft. En dan moet je daar ook in gaan geloven. De grote fout die veel wordt gemaakt is op het moment dat het spannend wordt, dat het beleid wordt aangepast omdat het niet op dat moment goed functioneert. En dan gaat het meestal mis.
Over nieuwe ideeën gesproken, Reinder. Jullie zitten niet stil als team. We hebben jullie een hele nieuwe propositie geïntroduceerd, de IBS Impact. Wat ik heel boeiend vind, is dat jullie richten op bedrijven die eigenlijk nog heel veel te verbeteren hebben. En die dus niet per se het nu al goed doen. Dus ja, die nu helemaal nog geen groene status hebben.
Ja, misschien goed om even een stapje terug te doen om wat context te geven wat wij daar hebben gedaan. We hebben al een hele lange tijd nu de IBS 30. Ja. Dat zijn 30 ondernemingen waarvan we zeggen kunnen een sterke competitieve positie identificeren. En we denken dat die onderneming op de lange termijn ook in staat is om te groeien en om waarde te creëren voor ons als aandeelhouders. Een voorbeeld daarvan is Mastercard, het wereldwijde betalingsnetwerk. Nou, dat heeft nog een hele lange tijd dat kan groeien. Dat is ook heel winstgevend. Onderneming scoort natuurlijk fantastisch als het gaat om het gelijk betalen van mensen, het aannemen van diversiteit. Ja, er is weinig uitstoot als het gaat om CO2 of andere dingen. Dus het zijn hele groene ondernemingen, maar vooral op papier. Het is voor een beetje ook oneerlijk omdat je een wat makkelijke wedstrijd hebt als digitaal bedrijf, in dit geval het verwerken van betalingen, omdat je niet echt wordt geconfronteerd met de problemen van klimaatverandering of ondervoeding. En dus heb je een vrij makkelijke wedstrijd, maar je bent wel een groen bedrijf op papier. Nou, wat wij hebben gezegd is, als we via de beurs willen beleggen in bedrijven die ook echt een concrete impact hebben, een bijdrage leveren aan een transitie waar we in zitten, dan moeten we ook iets gaan doen met businessmodellen die een verschil kunnen maken en die ook echt iets gaan oplossen. Nou, we hebben ons aangekeken naar de Sustainable Development Goals. Dat zijn de 17 doelen die vrij algemeen zijn. Als in iedereen zit er wel mee eens dat we graag schone lucht, minder armoede en gendergelijkheid willen hebben. En daaruit hebben we drie hoofdthema's geïdentificeerd. We willen klimaatverandering is een hele grote. Gezondheid en voeding zijn de drie thema's. En we hebben gezocht naar ondernemingen die zowel een goede competitieve positie hebben, omdat ze op de lange termijn ook moeten investeren en moeten groeien en voor ons als aandeelhouder ook rendement moeten kunnen genereren. Maar ook ondernemingen die in dat businessmodel echt een concrete bijdrage leveren aan impact op bijvoorbeeld het thema klimaat. Dus dan kun je denken aan ondernemingen die actief zijn in de heating ventilation. Een heel groot gedeelte van klimaat zit ook in het verwarmen en afkoelen van gebouwen. Actueel thema nu natuurlijk ook zeker in Europa, waar we de energieproblematiek hebben. Maar een onderneming die bijvoorbeeld actief is in het maken van warmtepompen en klimaatsystemen voor gebouwen. Als je het hebt over echt het halen van milieu-impact, dan is dat zo'n onderneming die goed past bij ons. Omdat de onderneming een goede competitieve positie heeft, lang kan investeren. En ook een concrete bijdrage levert op een thema dat we belangrijk vinden. Dus je combineert eigenlijk risico en rendement met duurzaamheid of met impact. En dat maakt de portefeuille. De portefeuille is wat geconcentreerder, omdat je natuurlijk nog een wat kleinere groep hebt aan ondernemingen waar je uit selecteert. Maar de onderneming heeft, of de portefeuille heeft wel heel duidelijk een doel. En dat is namelijk het aansluiten bij ondernemingen waar je op de lange termijn ook van hoopt dat ze succesvol worden. Omdat je hoopt dat hun product of dienst veel meer wordt verkocht. En wat we dus specifiek niet willen is de makkelijke weg. Zeg maar, we selecteren alle ondernemingen die gewoon triple A scoren bij MSCI. Want dan zit je alsnog weer in de softwarebedrijven, digitale bedrijven die eigenlijk al een heel makkelijke wedstrijd hebben. Of bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelenfabrikanten, waar er honderden van zijn. Als je dan kun je wel in beleggen, maar we willen nog steeds wel dat die onderneming zelf ook iets heeft om op de lange termijn succesvol te zijn. Maar we hebben in april zijn we ermee begonnen. We hebben dat klein gedaan, als in we zijn begonnen met die portefeuille al eerder op te bouwen. Ook een stukje track record voor onszelf opgebouwd en gevoel bij die ondernemingen. En vanaf 1 april is dat live. Dus dan kan er ook echt in belegd worden. Maar dat gebeurt ook heel langzaam. Als in de eerste klanten die beleggen daar nu ook in. En over tijd is de bedoeling om dat verder uit te bouwen. En naast de IBS 30 te groeien. En het zijn twee hele complementaire, maar toch echt wel verschillende beleggingsstrategieën wat mij betreft.
En Harold, heb jij hier dan ook enige inmenging gehad?
Ja, zeker wel. Het plannen worden natuurlijk wel voorgelegd. Dat dit de vervolgstap is eigenlijk. Een nieuwe richting die we kiezen om duurzaamheid goed te combineren met onze beleggingsstijl. En uiteraard bespreken we dat. Of dat met name in de presentatie van waar je naartoe wil. En we hebben ook wel gesproken over het woord impact. Hè? Dus je zou het ook een duurzame portefeuille, maar we willen ook echt impact maken. Dan wil je wel weten dat als je voor deze bedrijven kiest, dat je dan ook impact kan meten. En dat je doelstellingen ook helder hebt van tevoren. Dat je zegt, nou, dat toetsen wij dan op. En je zegt, oké, als dit de doelstellingen zijn en dit is de impact, hoe meet je dan uiteindelijk of je je doel ook hebt bereikt? Ik denk dat veel klanten daarna zullen vragen van, oké, ik stap hierin. Er zal waarschijnlijk een ander rendement uitkomen dan de IBS 30. Maar wat is dan de meerwaarde nog als je daarnaar kijkt? Ik denk belangrijk om dat gewoon helder aan onze klanten te brengen. Ik denk wat we nu hebben gekozen weer zo uniek is in de aanpak. Dat als iemand echt georiënteerd is om een duurzame belegging te hebben, waarbij die het gevoel moet hebben, als ik deze investering doe of ik laat zo mijn geld beleggen, draag ik bij aan doelen die ik zelf ook belangrijk vind. Nou, ik denk dat we daarmee zowel de klant tevreden stellen als ook een meetbare prestatie neerzetten.
Nou, dat zijn twee mooie strategieën. De IBS 30 en de IBS Impact. Tot slot, Reinder, verwacht jij op korte termijn nog wijzigingen in een van deze strategieën?
Ik verwacht wel wijzigingen in de portefeuilles. We doen heel af en toe een transactie. Ja. Ik verwacht niet dat we komende week iets gaan doen. Voor illustratie, we hebben afgelopen jaar al 3 transacties gedaan in de IBS 30. Dus dat illustreert een beetje hoe actief het team is als het gaat om het doen van transacties. Maar over tijd is ons doel natuurlijk wel om te zorgen dat we ondernemingen toevoegen waarvan we denken dat ze op de lange termijn een positieve bijdrage leveren aan risicorendement van de portefeuille. Of in de impact portefeuille. En dat is eigenlijk voor onszelf ook een nieuwe dimensie. Ik zeg, we vinden dat deze onderneming zijn impactdoelen niet haalt. En we hebben er eentje waarvan we denken dat we dat wel kunnen toevoegen. Dus dat is eigenlijk een nieuwe dimensie ook voor ons als beleggingsteam. Dat je niet meer alleen maar kijkt naar binnen je duurzaamheidskader risico en rendement. Maar ook dat stuk impact. Nou, wijziging, strategie, nee. We blijven gewoon trouw aan de manier van beleggen en het type ondernemingen waar we in willen zitten. Maar dat betekent niet dat we binnen onze kaders door blijven evalueren en ook af en toe een transactie zullen doen om de portefeuille goed te laten gepositioneerd te laten zijn. Ja en nee is het antwoord heel concreet op de vraag.
Ja, het is een lastig beleggingsjaar. Harold, heb jij nog iets mee te geven aan het team van Reinder? Ook al probeer je het zoveel mogelijk los te laten.
Vroeger had je bij de Sound Mix Show, dan zei je altijd een van de juryleden, ga zo door. Dus ik zou zeggen, om dat nog even wat concreter te maken. We volgen nu zo'n kleine, bijna 5 jaar de performance van deze aandelenstrategie. Dat is ook het voordeel van het internet en allerlei platforms die de performance ook volgen van de concurrenten. En wij volgen uiteraard ook hoe die presteren. En we komen tot de conclusie dat wij tot de top 3 behoren van beleggingsresultaten. En Reinder en zijn team zijn er altijd bescheiden in, want als je te grote mond openzet, dan gaat dat vaak meteen daarna fout. Maar ik denk toch dat wat het team neerzet aan prestaties en meetbare prestaties en te volgen prestaties ten opzichte van de rest van de markt in Nederland, voor zover die hun cijfers vrijgeven, dat het een uitstekende schoolresultaten zijn, om zo maar te zeggen, en die ook goed te volgen zijn, wat deze strategie in ieder geval oplevert. Daar moet je gewoon diep ook je pet voor afnemen dat we dat voor elkaar krijgen. Is goed voor onze klanten. Maar het geeft ons ook het vertrouwen dat de weg die we in zijn geslagen goed is. En die zullen we blijven volgen.
Nou, dat is een hele mooie opsteker en ook meteen een mooie afsluiting. En zo zijn we dus aan het einde gekomen van deze derde IBS-podcast. Waarin we een inkijkje hebben gekregen in de beleggingsdynamiek bij IBS. Waarbij je het verschil maakt door niet alleen een strategie te kiezen, maar deze ook goed uit te voeren. En door jonge mensen de ruimte te geven. Dank je Harold, dank je Reinder. En tot de volgende IBS-podcast. Meer weten? ibscja.nl